Ja, goeiedag allemaal. Welkom naar de wekelijkse preek. Het geluid is weer iets anders. Dat komt, ik zit hier op het kantoor omdat vanochtend is met de opname het een en ander helaas fout gegaan. Maar vandaar dat ik heb besloten om toch dit onderwerp toch nog een keer opnieuw in te spreken. Omdat ik ook weet dat de mensen naar luisteren en het volgen. Het gaat namelijk over de dingen die God leert. En we hebben 2 weken geleden gezien dat God leert ons. Wij moeten geleerd worden, omdat wij dan weten hoe wij dienen te wandelen. En dat is wat God wil in ons leven. Hij wil dat alle mensen zalig worden, dat is punt 1. En dan degene die zalig zijn, dat ze tot kennis van de waarheid komen. En dan moeten ze geleerd worden, opdat zodra zij die kennis hebben, ze weten hoe God denkt en wat hij van hun denkt en wie je bent, welke positie je hebt in de Heer Jezus Christus, dan weten we ook hoe we dienen te wandelen. En dat is een kwestie van leren van ons. En dat is wat de genade doet. Ga mee naar Titus 2 vers 12. Titus 2 vers 10 en 11 en 12. En dan zien we een aantal mooie dingen over het leren wat God doet. Wat leert ons? Het is de zaligmakende genade. Titus 2 vers 11. Daar ziet u staan. Ik lees tot en met 14. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van al onze ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus in vers 14 ziet u waarom hij ons verlost heeft, namelijk van alle ongerechtigheid en om zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. En daar gaat het om. Wat leert genade ons? Hij heeft ons verlost om die dingen. Ja, ons te verlossen van onze gerechtigheid door het werk aan het kruis. Maar ook met het doel een volk te reinigen die ijverig in goede werken zal zijn. Nou, en dat is inderdaad als iemand tot geloof komt en de Heer heeft aangenomen. Velen denken, als je dan vraagt, ja, wat denk je dat God wil nu? En dan zeggen ze gelijk, ja, stop met zondigen. Of ik moet goede dingen doen, goede werken, ik moet dit, ik moet dat. Oké, maar dat is niet het eerste waar God in geïnteresseerd is. Dat hebben we 2 weken geleden ook gezien. En vorige week met het plan van God wat hij heeft, dat verborgen was geweest. En dat het nu de genade van God is, die de mensen gaat leren. Dat wil ik vandaag laten zien aan jullie. Laten we eerst open in gebed. Vader, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, ik bid dat uw woord krachtig mag werken in iedereen die gelooft, Vader. Die de apostel Paulus kent als de apostel van de heidenen. En daarin ook ziet dat u via hem en via zijn brieven tot ons spreekt. Zodat we daarin ook vrucht zullen dragen. Omdat u ons daartoe in staat stelt. Door de genade die ons onderwijst. Vader, dank u wel. In Jezus naam, onze Heer en naam. Amen. Dus als we kijken naar vers 11 en 12 en 13. Dan zien we het verleden, het heden en de toekomst. Daar gaat het om in dit leven. U ziet hier de gelovige, hoe die was, hoe die is en hoe het zal zijn. Dus verleden, heden en toekomst. Als u kijkt in vers 11, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het is de genade die nu zalig maakt. En dat is het verleden van ons. En ieder die eenmaal de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn verlosser, op dat moment is die gerechtvaardigd, is die zalig gemaakt. En dan heeft hij het nieuwe leven van Christus in hem. En dat noemt de apostel Paulus hier de zaligmakende genade. Het is niet de wet die ons zalig maakt. De wet die verdoemt. Mensen denken, ja, als ik moet de wet houden, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Maar de wet die kan dat niet. De wet is krachteloos door ons. De wet is heilig en goed. Maar kan geen mensen niet zalig maken. Hij kan de mensen niet rechtvaardigen. Dat kan hij niet. Maar het is wel de genade van God die de mensen zalig maakt. En dat is gebeurd aan het kruis. Daarin laat hij zien zijn liefde, maar ook zijn rechtvaardigheid. De zonde, daar is mee afgerekend aan het kruis. En zijn liefde, dus de rechtvaardigheid, is daar aan het kruis, is tevreden gesteld van God. En zijn liefde kan hij ook en zijn barmhartigheid nu uitoefenen. Omdat het, dat is genade. Want wat is genade? Genade is eigenlijk alles wat God vrij is om te doen met ons door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En zo zit dat. En dat betekent, wij zijn vrijgekocht, we zijn zalig, onze zonden zijn vergeven. En nu kan hij met ons verder. En dat is eigenlijk het volgende vers. Maar je ziet, zaligmakende genade, het is de genade die ons zalig maakt. Hij heeft ons gerechtvaardigd. We hebben al die dingen in positie, hebben we allemaal gekregen. En dat is verschenen aan alle mensen. Dat is dus niet voor een bepaalde groep mensen, maar voor iedereen. En dan ziet u in vers 12, en onderwijst ons. Dat betekent, dat zijn degenen, het is dus verschenen aan alle mensen, maar ze moeten natuurlijk wel aannemen, dat zie je, en onderwijst ons, dat wij. Dus de zaligmakende genade heeft ons gerechtvaardigd en gaat ons nu leren, gaat ons nu onderwijzen. Dat zijn degenen die het inderdaad hebben aangenomen. En dat is voor alle mensen is het verschenen, maar hij leert niet aan iedereen. Hij leert aan een bepaalde groep. Maar ik wil even laten zien, dat ga ik zo meteen wel zien. Maar vers 12 spreekt dus over deze tegenwoordige tijd van de gelovigen. Die genade gaat ons onderwijzen, dan spreken we over heiligmaking. Kijk maar, goddeloosheid, wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat wil zeggen afkeren, stoppen ermee, verloochenen. En dat we dan matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is nu. Dus je spreekt over het verleden, dat is de rechtvaardiging. Je spreekt over het heden, dat is de heiligmaking. In ons dagelijks leven, dat God openbaar wordt in ons. Dat wij veranderd worden, bekrachtigd worden om de zonde te overwinnen en goede werken te doen. En dan zien we de toekomst, vers 13, dat is de verwachting. En dat is zijn toekomst. En dat noemen we de verlossing. De verlossing van ons lichaam. De verlossing van het zondige lichaam. En dan krijgen we het opstandingslichaam daarvoor terug. Nou, en dat is dus, ga met mij mee naar 1 Korinthe 1, vers 30. Dat is eigenlijk het hele plan, het doel wat God in ons heeft, met ons heeft in het leven. Hij heeft een plan met de hemel en de aarde, Efeze 1, vers 10. Maar hij is nu, om dat plan te verwezenlijken, gebruikt hij u en mij. 1 Korinthe 1, vers 10 zien we, vers 30. Daar staat, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat is ook het leven van de gelovige in een notendop. Verleden, of hij is toen hij tot geloof kwam gerechtvaardigd. In Christus is hij dus, heeft hij zijn rechtvaardigheid gekregen. Maar ook de heiligmaking, hè, dat is zijn leven. Heden, nu en de toekomst. De verlossing, daar ziet u het heel mooi staan. Nou, en als Titus zegt, als Paulus zegt tegen Titus, ja, en die onderwijst ons, die zaligmakende genade onderwijst ons, wie zijn ons? Wie gaat de genade onderwijzen, leren? Want onderwijzen, dat is iemand iets bijbrengen, iets leren. Ook met een bepaald plan, dat gaan we zo meteen ook zien. Nou, onderwijst ons, dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Als u kijkt in 1 Korinthe 4, daar zitten we toch lang bij. Dan zegt Paulus in vers 14, 1 Korinthe 4 vers 14, ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Kinderen, hoezo kinderen? Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Inderdaad, er zijn genoeg leermeesters in Christus. Genoeg! Genoeg mensen die u willen leren over de Bijbel en over de Heer Jezus. Maar niet op de manier zoals God dat nu wil. Kijk maar, gij hebt niet vele vaders, wie zijn de vaders? Dat is Paulus onder andere. Kijk, hij zegt, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Het is door zijn evangelie dat mensen geboren zijn uit het woord van God, het levende zaad van God. Als zondaars zijn ze nu levend in Christus. Zijn ze wedergeboren in die zin dat ze waren eerst als zondige mensen geboren en nu zijn ze uit het woord van God zijn ze nu ook geboren, maar dan door de geest. Nou, en dan heeft hij ze door het evangelie geteeld. Door het evangelie, welk evangelie? Zo vermaan ik u dan, vers 16. Zijt mijn navolgers, ziet u wel? Dus de genade, als u Paulus spreekt, die onderwijst ons. Dan heeft hij over die mensen, ons, die Paulus navolgen. Want niet iedereen is dat. Als we kijken om ons heen, overal zijn leden van het lichaam van Christus. In de plaats waar wij hier bij elkaar komen, er zijn ook vele kerken. En ik weet zeker dat in de andere kerken ook leden van het lichaam van Christus zitten. Alleen, helaas, daar wordt niet de zaligmakende genade, die leert die mensen daar niet. Omdat ze onder een ander evangelie zitten en niet onder de genade die hun gaat leren. Want dan moet u een navolger van Paulus zijn, zoals hij ook van Christus was. Kijk maar in vers 17. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken. Mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle gemeenten leer. Ziet u wel? Paulus leert in alle gemeenten zijn wegen die in Christus zijn. En dat moet geleerd worden. Dat leerde hij. En dat leerde Timotheus van Paulus. En die leerde het ook weer aan de anderen. En zo zien we hoe dat evangelie van de genade Gods doorgaat. Maar wat heeft hij geleerd? Het genade-evangelie. En dat zijn de wegen die in Christus zijn die Paulus verkondigde. Hij verkondigde het, hij leerde het en hij leefde het ook. Wat hij leerde, dat deed hij ook. Dus als we teruggaan naar Titus 2, Titus 2 vers 12, dan zien we... En onderwijst ons, weet u, die ons, de leden van het lichaam van Christus... Maar de leden die zich scharen onder de boodschap van genade. Daar gaat de genade werken. En daar gaat de genade de mensen ook leren, onderwijzen. Je ziet, het onderwijst ons. Het maakt ons dingen duidelijk. Onderwijs ook in school. Je hebt onderwijs. Je hebt klas 1, 2, 3, 4, 5. Er zit een bepaald programma, een bepaald doel achter. Ja, en zo doet hij dat ook hier. Van genade onderwijst ons hier 5 punten. Goddeloosheid verzaken. De wereldse begeerlijkheden verzaken, matiglijk leven, rechtvaardiglijk leven, godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. Dat zijn 5 punten. En die 5 punten, die leert de genade ons. Nou, en dan kan u, dat is het punt. En wat gaat hij dan ons leren als we spreken over een aantal dingen, die 5 punten? De genade gaat leren. Ten eerste gaat hij 2 dingen leren om niet te doen, namelijk goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden. Dat we daarmee stoppen. En dan de 3 punten die we wel moeten doen. Nou, als u kijkt naar de goddeloosheid. Wat is nou de goddeloosheid? Als wij denken aan goddeloosheid, dan denken we aan de vreselijkste zonden die er zijn. Maar het is de vraag of Paulus dat hier bedoelt. De genade die gaat ons nu leren om die goddeloosheid te verzaken. Daarmee te stoppen. Dat betekent dat een gelovige in goddeloosheid kan zijn. Maar dan praat hij niet zozeer over zijn wandel, als wel over degenen, laten we even kijken, in 2 Timotheus 2 vers 16. De goddeloosheid heeft te maken met 2 Timotheus 2 vers 15, ziet u het staan. In 15 zegt hij natuurlijk over dat we het woord de waarheid terecht moeten snijden. En waarom zegt hij dat? Omdat in vers 16, ziet u dat staan... En 17 en 18 zijn mensen die verkondigen dat de opstanding reeds geschied is. Maar stel u, vers 16, tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Ziet u wel? Het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Goddeloosheid, wie dan? En hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Ze vertellen dingen. Ze praten over dingen. Onder welke Hymenees en Philetus. En wat dan? Die van de waarheid zijn afgeweken... Zeggende dat de opstanding al reden geschied is en verkeren sommiger geloof. Je ziet wel, hun goddeloosheid zal toenemen. Hun woord zal voorteten als de kanker. Kanker die eet door, die vreet mensen helemaal op. En dat is net zoals een schip wat 1 graad uit de koers gaat. Aan het eind is die, ik weet niet hoeveel, uit de koers. En de mensen die daar toen verkondigden, daarom zegt Paulus, je moet het woord in waarheid terecht snijden. Ja? Je kan, de opstanding is reeds geschied. Dat betekent dat we nu niet meer in het plan van God zitten voor vandaag, de bedeling der genade. Met als gevolg dat u niet meer de opname meemaakt. Met andere woorden, dat betekent dat u nu eigenlijk na de bedeling der genade zou leven. En hoe weet u nou dat dat wel of niet zo is? Als je het woord in waarheid terecht snijdt, weet u dat. Dan zegt hij ja, hierna is het plan wat God heeft. En dan komt de grote verdrukking met de antichrist. En daarna het duizendjarig rijk. Dus dan zouden wij nu in die tijd moeten leven. En dan komt de verwarring. En verschrikking. En de mensen raken ontroerd. En in verward. En daarom zegt hij nee. Stel je daartegen in vers 16. Het is ongoddelijk ijdel roepen. En hun goddeloosheid zal toenemen. Dat zijn gelovigen waar hij over spreekt. Maar wat doen ze? Ze spreken. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Ziet u wel? En wat was de waarheid? Vers 15, het woord de waarheid. Wat Paulus zegt, rechtgesneden verkondigd moet worden. En daar zijn ze van afgeweken. En waardoor ze genade met profetie gaan vermengen. En uiteindelijk vaak helemaal doorslaan dat men onder de prediking van de wet komt. En dan wijkt men af. En dan noemt hij dat wat zij verkondigen, dat is goddeloosheid. Dat neemt toe. Het spreekt over goddelozen. Dus het heeft te maken met het afwijken van de boodschap van genade. En we kijken ook in 2 Timotheüs 3, vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Daar leven we nu in. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En er staat een heel rijtje gierigheid, laatdunkend, enzovoort, enzovoort. Hoogwaardig. In vers 4 aan het eind. Nee, je ziet ook in vers 2. Onheilig. Nou, mensen die ongelovig zijn, zijn onheilig. Mensen die gelovig zijn, in het lichaam van Christus, dat zijn heiligen. Maar heiligen die zich als onheiligen gedragen. Leven. Afgeweken zijn van de waarheid. Vers 4, 5, aan het eind, 4 aan het eind. Meer liefhebbers dan wellusten, dan liefhebbers Gods. Ja, dat kan een ongelovige kan geen liefhebber van God zijn. Maar een gelovige kan wel liefhebbers van wellusten zijn, meer dan dat hij van God houdt. Dus, en dan zie je vers 5, hebben een gedaante van godzaligheid. Religie heeft een gedaante van godzaligheid. Maar die de kracht ervan verloochend hebben. Dus men heeft dan de kracht ook niet meer van de godzaligheid. En daardoor valt men ook in vers 2, 3 en 4 in dat soort dingen. En dat zijn dingen die zijn door de goddeloosheid, omdat men is afgeweken van de waarheid, mist men ook de kracht van de godzaligheid en vervalt men in dit soort zonde. Maar de bron, of de oorsprong, ligt hem dus in het feit dat men niet, als we terug in 2 Timotheüs, Titus 2 vers 12 zijn, dat men de goddeloosheid niet verzaakt heeft. Men moet dat verloochenen ontkennen. Men moet daarvan afkeren van de prediking van een ander evangelie dan wat Paulus heeft opgeschreven. Dat is dat iets wat u moet doen. Nou, wat leert de genade dan? Ja, wat leert het? De genade leert bijvoorbeeld dat wij zijn aan het kruis, hebben wij alles gekregen. We zijn gerechtvaardigd, verzoend en al dat soort dingen. En nu, goed, de wet, u weet, de wet doet zonde kennen. En als wij zondigen, dan weten wij, dan moet u weten, de genade heeft ons geleerd dat wij zijn gerechtvaardigd en dat al onze zonden zijn vergeven. Romeinen 6, we zijn vrij van de zonde, we zijn dood voor de zonde. Romeinen 7 leert dan ook, we zijn dood voor de wet. En Romeinen 8 leert, dood voor het vlees. En daarin hebben we ook de geest in ons woont. Dat zijn dingen die u moet weten. Dus uw positie is gewoon gerechtvaardigd. En dat is belangrijk om te weten. En omdat u dat weet, kunt u stoppen. Het is heel simpel te begrijpen. Als u weet, in het verleden, ik weet het niet, maar ik in ieder geval wel, als ik ongelovig was, ik kon God niet lief hebben. Dat kon niet. Ik kon ook de mensen niet lief hebben. Ik dacht aan mezelf. Nu weet ik, nu kan ik zeggen, ik heb God gelief. Waarom? Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En daardoor ben ik nu in staat ook om andere mensen lief te hebben. Dat is het wonderlijke. Dus u weet nu, doordat u het kruis, u kent Christus, het kruis in zijn liefde is geopenbaard. Dat weet u nu, u weet nu waarom dat gebeurd is. En nou begint het wonderlijke, u bent nu in staat om de Heer te lief hebben. En ook in staat om andere mensen lief te hebben. Ziet u wel dat wat vroeger niet kon, nu wel kan? Vroeger kon u misschien ook geen mensen vergeven. Maar nu kent u de kracht van de vergeving. Nu kunt u ook andere mensen vergeven. Dat wordt ook van ons gevraagd. Wij kunnen ook in bitterheid zijn. En Paulus zegt, geen bitterheid. Nee, maar weet je, Jezus ook kan de vriendelijk goede tieren. Hoe kan dat? Dat kon ik niet. Ik heb wrok, ik heb bitterheid en kwaad. En toch kan het. Omdat u weet dat God u namelijk ook niet zo benadert. U weet, u bent volmaakt in Christus. Tenminste, dat hoort u te weten. Dat leert de genade u. En daarom bent u in staat om het ook zelf te doen. Terwijl in de wet zegt hij, u moet dat doen. Heb God lief, zegt de wet. Als u zelf. Heb God lief en daarnaast als u zelf. Maar dat kon de wet nooit bewerken in mij. Maar door de genade nu kan het wel. En word ik van binnenuit veranderd. En kan ik nu mensen wel lief hebben. Omdat ik weet, God heeft mij lief. En God heeft mij vergeven. God is niet verbitterd tot mij. Ja, want ik ben volmaakt en zijn zoon. En dat blijft hij, want hij is juist voor al die zonden gestorven. En hij gaat met mij verder. Dat is het wonderlijke wat de genade mij leert. En daarom mij daartoe in staat stelt. Om ook zo te denken en te handelen zoals God dat wil van mij. Goed, het tweede punt is de wereldse begeerlijkheden verzaken. Dat zijn de wereldse begeerlijkheden. Ja, wat zijn dat als we daaraan denken? Wereldse begeerlijkheden. Je moet goed begrijpen, een televisie of tijdschrift of films, dat zijn allemaal niet de dingen die we de schuld kunnen geven. Mensen denken, nou ja, weet je wat, die tv, daar staan zoveel dingen, maar er zijn ook dingen op televisie, daar heb ik geen probleem mee, maar er zijn ook dingen die zijn wel schadelijk. Niet goed om als gelovig naar te kijken. En sommige mensen missen daardoor de kracht om daar tegenin te gaan. En dan gaat de tv maar het huis uit. En dan is het probleem opgelost. Maar dat is niet opgelost. Zoals u weet, de monniken gingen ook in kloosters om zich van de zondige wereld af te keren. Er waren vroeger ook pilaarheiligen, die gingen op een hoge pilaar zitten om zo aan de zondige begeerte van de wereld te onttrekken. Maar het probleem was, de zonde zit in de persoon zelf. En daar zit nou het probleem. En de wereldse begeerlijkheden, als we daar aan denken, dan moet u denken aan een systeem. U weet ook, in Galaten 1 vers 4 gaan we nou niet zien, lezen, maar daar ziet u ook dat God heeft ons getrokken, zijn leven gegeven, omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordig, uit deze boze wereld. Deze wereld is boos. En daar wil hij ons van verlossen, daar heeft hij ons van verlost. We zijn hier nog steeds. Maar het is een systeem. Ga met me mee naar Galaten, Efeze 2 vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, Efeze 2 vers 1, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dat was onze positie. En dit was vroeger, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Hoe liep u dan in die tijd? Hoe leefde u toen als gelovige in deze wereld? Kijk, naar de eeuw deze wereld, er is een bepaalde koers in deze wereld, een bepaalde loop. De wereld gaat een bepaalde kant op. En die wordt beïnvloed. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Er zit iets achter de schermen en dat ziet u, dat staat er ook achter. Naar de eeuw deze wereld, dat bedoelt heel duidelijk mee, dat is een bepaalde richting die de wereld opgaat en wil. Er zit een bepaald systeem achter, een bepaalde gedachte en dat is naar de overste van de macht de lucht. En dat is Satan. Hij is de overste van de macht de lucht. Er zijn overheden, machten en krachten aan de gang om ons heen die wij niet zien, maar er wel zijn. En die beïnvloeden de hele koers, deze hele eeuw van deze wereld. En dat is van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus u ziet, er is een geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn wij niet, dat zijn de ongelovigen. Wij zijn de gelovigen. Maar wij hebben daar vroeger ook in verkeerd in vers 3. Onder welke ook wij alle eertijd verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses. Ziet u wel, ons vlees, de begeerlijkheden van ons vlees. Maar wij hebben ook eertijds ook in die geest verkeerd. Ziet u wel, dat ons vlees, dat wordt beïnvloed en dat correspondeert met de dingen van deze wereld die worden beïnvloed en gestuurd door de overste der macht, de lucht. Dat heeft ons vlees, die doet dat, die wil dat. En daarbij, kijk maar in vers 3, doende de wil des vlees. Wij hebben de wil van het vlees gedaan, we konden daar geen weerstand aan bieden. En de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus wij waren ook zo. Waren ook in dat wereldsysteem. En de wereldsysteem, dat verleidt de mensen. Daar zit Satan achter. 1 Johannes 2 vers 16. De begeerlijkheden van het lichaam. De begeerlijkheden van de ogen. En de hoogheid. Ik ben weer even kwijt hoe ik bij die derde moet. Ik kijk even gauw. 1 Johannes 2 vers 16. Ik dacht het uit mijn hoofd te kunnen citeren, maar dat helaas. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden des vlezes en de begeerlijkheden hij der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dat is het satanische systeem wat erachter zit. Dat is met Eva al begonnen. Die zag ook de vrucht en die werd haar voorgespiegeld. En ze zag hem aan, begeerlijk. Hij zag er goed uit om te eten. De begeerlijkheden des vlezes. En dan met de ogen, die wil ik hebben. Zag er goed uit. En dan ook om verstandig te maken. En dat is de trots, de geest. Het gaat om de ziel, de geest, de ziel en het lichaam. En Satan die werkt andersom. De Heer Jezus heeft ze ook geprobeerd mee te verleiden, dat hebben we gezien. Of dat weet u, dat is in Lucas 4 en Matthäus 4, dat de Satan hem verzoekt. Hoe? Ook op die drie punten. Hier, haalt honger, neem brood. Dat is de begeerlijkheid van het lichaam. Ja? En dan wil hij dat de Heer Jezus, dat hij op dat punt van honger, van zijn lichaam, probeert hij, is hij zwak, op dat punt te pakken. En dan zie je ook, en dan springt hij van de tempel af. Ja, dan werkt hij op zijn emoties, hè? Dat is onze ziel, dat is je ik, dat is je gevoelens. Laat zien wie je bent, toon moed, kom op, springen. Je hebt toch engelen? Ja, ik zal wel even, zouden wij zeggen. Ja, dat is de ziel. En dan krijg je ook de geest, want dan zegt hij, en dat is de trots, probeert hij hem daarop te verzoeken van, hier heb je alle koninkrijken, krijg je allemaal. Als je mij, dan gaat het om de trots, de hoogmoed, de eer, ik, de hoogste van allemaal. Nou, die drie punten. En dat is, als we terug naar Titus gaan, gaan we mee naar Colossens 3. Hoe kunnen we nou aan die begeerte, hè, die wereldse begeerte, hè, dat wat ons, ja, waar wij door bejegend worden in deze wereld, waar deze hele wereld aan bloot staat, hoe kunnen wij daar weerstand aan bieden? Hij zegt verzakende, verloochenen, ontkennen, afkeren. Hoe doe je dat? Gewoon stoppen. Ja? Nou, dat heeft ook te maken dat u uw denken daarin verandert. Kijk, in Colossens 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wat is er te zoeken boven? Paulus spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die kunt u daar vinden. Het is niet zo van, u moet met uw gedachten van, naar boven denken, in de hemel, daar zit God en daar is mijn toekomst. Alleen maar dat is het niet. Daar redt u het niet mee. Nee, het gaat om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja, die niet na te speuren is, maar bij wie dan? Alleen dan bij de brief van Paulus, die dat heeft geopenbaard. Die moet u zoeken. En wat zegt het woord? Zoekt en gij zult vinden. U moet alleen de juiste dingen zoeken. U moet de dingen die boven zijn zoeken. En dan bent u niet met de dingen die van de wereld zijn bezig. Bedenkt vers 2 de dingen die boven zijn. Niet die op aarde zijn. Zie je wel? Dat betekent, ziet u wel, dat is te maken met de dingen die boven zijn. Paulus spreekt over de hemelse zaken. En natuurlijk, we lezen de hele Bijbel. Maar vooral apostel Paulus, via Paulus de hele Bijbel. Maar het gaat vooral om dat u ook weet, wie ben ik en waar ben ik? Wat is mijn positie? Wat ben ik in Christus? Wie is Christus? Wie ben ik? Wat heb ik? Daar moet u bezig zijn. Daar moet u mee bezig zijn. En dan moet u bezig zijn met wie u bent. Niet met wie u niet bent. Ja, u bent geen gelovige die straks hier op aarde in het duizendjarige rijk zijn tijd zal doorbrengen. Nee, wij hebben een positie in de hemel. En dan zegt hij, daar moet u mee bezig zijn. Gij zijt gestorven, vers 3. En uw leven is met Christus verborgen in God. En dan vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat zijn de dingen die op aarde zijn dan? Waar mijn leden, waar mijn lichaam die dat zo graag wil, die daarin meegaat, die daarop beïnvloedt, die dat ook wil. Dan ziet u, hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is afgodendienst? Dat zijn allemaal de dingen die van deze wereld zijn. Nee, hoe dood u die leden dan? U moet eerst denken dingen die boven zijn en daar ook zoeken. U moet het doen, hè. Het is niet zo dat het naar binnen komt en het gaat zomaar. Nee, u moet zoeken. U moet het opzoeken en de genade zal dan de dingen leren. En dan ziet u ook in vers 8, leg nu ook dit alles af, maar nu. Nou gaat u het ook afleggen. En vers 10, aandoen de nieuwe mens. Dat doet u pas nadat u genade, u geleerd hebt wie u bent. U bent rechtvaardig, dan gaat u ook rechtvaardig leven. Dat kan. Die opdracht heeft u ook. Nou, gaan we mee naar Titus terug. Die wereldse begeerlijkheden moeten wij dus afleggen. U ziet, wij leven in deze wereld. Maar de genade, die leert ons heel duidelijk om daar afstand van te nemen en daarmee te stoppen. En de wereld zit vol met allerlei verleidingen. Maar de oplossing is, de genade leert u om de dingen die boven zijn, dan daarmee bezig te zijn. Dan heeft u ook geen tijd om u door deze wereldse dingen te laten verleiden. Natuurlijk, we leven allemaal in een zondig lichaam nog steeds. En ik ook. Ik zei het vanochtend nog in de dienst. Dat van de week was ik ook bij een autodealer. Even om mijn auto weg te brengen voor de garage. En dan zag ik daar een prachtige Mercedes staan. 165.000 euro. Nou ja, die zou ik ook graag willen hebben. Prachtige auto. Natuurlijk, dat wil mijn vlees ook. En zo zijn er heel veel dingen van deze wereld die mijn vlees graag wil. Natuurlijk. Alleen de genade, door de genade Gods ben ik wie ik ben. En heb ik geleerd van, ja, niet met dat soort dingen alleen bezig te zijn. Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen reden waarom u een bepaalde auto wil. Daar gaat het mij niet om. Maar het gaat om dat u de begeerlijkheden van deze wereld weet te weerstaan. En dat is door de genade van God mogelijk. En dat is ook wat hij wil. En dat leert de genade ons ook. En de genade gaat verder, want die gaat ons ook leren wat we niet alleen wat we niet, waar we niet meer mee bezig moeten zijn, maar ook waar we wel mee bezig moeten zijn. En dan gaan we naar het volgende punt. Dat is, hij leert ons ook, vers 12, matiglijk te leven. En je ziet die drie dingen, matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk. Matiglijk heeft te maken met uzelf, dat u matig bent. Dat heeft met uzelf te maken, met uw eigen ik. En daar zie je ook, daar gaat het ook om. De rechtvaardigheid, rechtvaardiglijk te leven in deze wereld, dus matig te leven in deze wereld, dat ik mezelf weet te beheersen, onder controle heb. Dat is ook wat genade doet trouwens. Rechtvaardiglijk leven heeft te maken met mijn positie, hoe ik leef in deze wereld, met mijn buren, met de mensen om me heen, op mijn werk, gewoon met de mensen om me heen. En godzaliglijk met God en voor God. Daar bestaat het leven uit. Ik, mensen omheen en God. Dus hij zegt matiglijk, daar begint het mee. Waarom? Omdat wij moeten matig zijn in ons leven. Dat wil zeggen, dat betekent, wat is matiglijk? Dat heeft te maken met, er is een bepaalde maat, er is een bepaalde grens. En het is tegenovergestelde van onmatig. En onmatig, dat betekent, er zijn geen grenzen. Dus alles is mogelijk. U doet dan de wil des vlees, zeg maar, dat zagen we net in Efeze 2, daar kan je geen weerstand aan bieden. Dat regeert u dan. U hebt daar geen macht over. Maar mate, dan wel. Dus we zeggen ook al, alles met mate. Maar het heeft te maken dat u controle, zelfbeheersing heeft. Gaan we mee naar Romeinen 12 vers 3. En laten we zo zeggen, de genade leert ons in ons denken, want daar is het, dat we daarin matig zijn, dat we zelfbeheersing hebben, dat we ons kunnen beheersen. Dat is de genade, die traint ons ook, die disciplineert ons. Wat de wet niet kon. De wet liet het juist precies alleen maar erger worden. En de genade laat het juist minder worden. Kijk, in Romeinen 12 vers 3, daar zie je een heel mooie beschrijving wat matiglijk is. Ik laat de Bijbel het zelf verklaren. Want door de genade die mij gegeven is, Romeinen 12 vers 3, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Dus hij zegt, de genade, door de genade zegt hij, dat wij niet moeten wijs zijn boven hetgeen wij behoren te zijn. En dan met andere woorden, wij moeten niet gaan denken hoger over onszelf, meer over onszelf dan wij zijn. Met andere woorden, hey, met beide benen op de grond blijven staan jij. Niet gaan zweven, niet meer gaan willen als wie je bent. Je bent wie je bent. En Paulus zegt, ik ben helemaal niks. Ik ben helemaal niks. En wij ook. In principe, wij zijn niks, maar in Christus zijn we volmaakt. Maar in Christus zijn we alles. Maar hij zegt, dus denk niet boven hetgeen je hoort te denken over jezelf. En hoe doe je dat dan? Je moet wijs zijn tot matigheid. Die wijsheid, daar gaat het om. Dat hij met maat is. En dan zie je er ook onder staan. Gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Dus ziet u wel, er is een bepaalde maat hierin. En die maat heeft met de geloof te maken. Het heeft te maken dat u wordt vernieuwd in uw gemoed uit vers 2. Dat heeft met het woord van God te maken. Want God deelt aan ieder de mate des geloofs. Dat heeft te maken met de kennis in het woord van God. In de bedeling van genade. Met de verborgenheid. Dat heeft te maken dat die maat, iemand die nooit leest, nou ja, die wordt niet, die maat des geloofs is, het is een soort maatbeker, die is nul. Maar bij God zal de maatbeker nooit overstromen. Ja? Het is altijd precies de juiste maat. God is een God van balans, hij houdt niet van onbalans. Nou, en dan betekent dat wij een maat hebben in ons denken en dat we daardoor gedisciplineerd en beheerst kunnen leven. Dat is heel anders als onmatig. Als u Romeinen of Efeze 5 vers 8 leest, dan leest u ook, wordt vervuld, kijk even, Efeze 5 vers 18, dat is heel mooi om te zien, dan zegt hij 5 vers 18, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Overdaad, dat is onmatig. Dat betekent onmatig en ongecontroleerd. Dat weet u als iemand te veel wijn drinkt en die is dronken. Nou, dan weet hij, dan, hij denkt wel dat hij normaal is en dat hij dat hij recht loopt. Maar hij heeft totaal geen controle meer over zichzelf in zijn geest. Want alles gaat gewoon niet zoals het moet. Hij is ongecontroleerd. Hij zegt dingen waarvan hij laat zegt, dat heb ik nou toch gezegd. Of hij kon dingen doen waarvan hij laat zegt, als ik nuchter was geweest, had ik dat nooit gedaan. Dus, maar wat is tegenovergestelde? Wordt vervuld met de geest. En die zorgt dat u dus niet die overdaad hebt. Niet die onmatigheid. Maar juist de balans en controle over uw geest. Want daar gaat het over. Kijk met mij even in Spreuken 16 vers 32. Spreuken 16 vers 32. Spreuken 16 vers 32. Dan ziet u een paar mooie voorbeelden van staan. Spreuken 16 vers 32. Daar staat: de langmoedige is beter dan de sterke en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Dus met andere woorden, iemand die controle heeft over zijn geest, dus niet, dat betekent als je controle hebt, dat er een begrenzing in zit. Net als een oud vrachthuis hebben een begrenzer. Ze gaan niet over de 80 heen. Zo zijn wij ook, als wij door de genade ons laten leren en de mate des geloofs groeit door de kennis van het woord en met de dingen van de Heer bezig te zijn, wordt ons denken daardoor veranderd en ook begrensd. Zodat we niet meer onmatig zijn en dan heersen wij over onze geest. Nou, en dat is beter als iemand die een stad inneemt. Dat is veel een grotere prestatie als iemand die een stad inneemt. Je ziet ook iets anders staan. Spreuken 25 vers 28. Spreuken 25 vers 28. Kijk, dat is het tegenovergestelde. Een man die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebroken stad zonder muur. Dus als wij onze geest niet kunnen wederhouden, dus als wij onmatig zijn, er zit geen maat in, hetzelfde als een stad zonder muur. Iedereen kan naar binnen en alles vernietigen en meenemen. En dat is precies bij ons ook zo. Als wij niet gecontroleerd worden door de genade, door het woord van God, door zijn geest, die getuigt onze geest samen met het woord van God, ja, dan gaat van alles naar binnen van deze wereld wat we zien en wat we horen. En dan worden we wereldgelijkvormig. Omdat u geen maat heeft. U bent niet matig. Nog eentje in Spreuken. Spreuken 29 vers 11. Een zot laat zijn ganse geest uit. Maar nu komt het. De wijze weerhoudt dien achterwaarts. Ziet u wel? De wijze, die heeft zijn geest onder controle. Die is matiglijk. Die disciplineert zichzelf, die heeft macht over zijn geest. En dat komt door de kracht van Gods woord. Dat komt doordat de genade hem heeft onderwezen in het woord. En een zot, ja, die laat zijn ganse geest uit. Natuurlijk, waarom? Want die heeft Gods geest niet. Dus daar is alles mogelijk. Het is het tegenovergestelde. In de wereld zijn wij misschien zotten, maar u ziet, de wijze heeft controle daarover. We gaan terug naar Titus. We zijn bijna aan het eind. Titus 2 vers 10, vers 11. Dan hebben we dus gehad de matiglijk, dat betreft onszelf, en dan hebben we het over het rechtvaardiglijk leven. Dat wij ook rechtvaardiglijk leven, ja, zoals wij leven in dit leven, in de maatschappij, op ons werk, in onze familie, met vrienden, de buren. De wereld praat over rechtvaardigheid. Ja, er moet rechtvaardigheid zijn, er moet vrede zijn. Maar ik zal u één ding zeggen, vrede komt pas na de rechtvaardigheid en niet andersom. En aangezien er geen rechtvaardigheid is in deze wereld, in deze maatschappij, zal die vrede nooit komen. Wij ook. Wanneer hebben wij vrede met God gekregen? Nadat wij zijn gerechtvaardigd. Romeinen 5 vers 1. Gerechtvaardigd door het geloof hebben wij vrede met God. Eerst moet u gerechtvaardigd zijn. En dan kunt u ook rechtvaardig gaan leven, inderdaad. Ik ben een rechtvaardige. Ga nu ook als een rechtvaardige leven. Dan moet u weten dat u rechtvaardig bent. Dat God u ook als zodanig ziet. En dat leert de Bijbel ook aan ons. En als u kijkt naar 2 Timotheüs 3 vers 16, dan ziet u dat mooi staan. Want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, om ons te leren, te weerleggen, de zonde in ons te weerleggen. En tot verbetering, ons te corrigeren, ja, met de gezonde, juiste leer. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ziet u, dat alles bij elkaar dat onderwijst ons in rechtvaardigheid. In de rechtvaardigheid. Dat wij de standaarden van Gods woord, hè, we hebben het allemaal over normen en waarden in het leven, dat horen we natuurlijk veel over. Dat is mooi gezegd. Maar ik spreek liever over de normen en waarden van Gods woord. Dat is de standaard. En dat is 2 Timotheus 3, vers 16. Want dan ziet u ook in vers 17. Dan zijn wij volmaakt toegerust om de goede werken te kunnen doen. En de goede werken in deze maatschappij. Met de mensen om ons heen. Moeder Therese heeft misschien wel goede werken gedaan. Maar het waren niet de werken die God verlangde. Gaat erom dat die zijn door Gods woord in u bewerkt. U bent toegerust als u al die schrift tot u neemt. Volgens het principe van het rechtsnijden van het woord de waarheid. En dan wordt u onderwezen in de rechtvaardigheid. Zodat u nu in deze maatschappij, als ik naar mijn eigen werk ook wel eens kijk, dan zie ik ook wel, er is genoeg dingen dat ik in onrechtvaardigheid kan doen. Door mensen gewoon te bedriegen. Door zwart geld. Kijk, zwart geld bijvoorbeeld. Ja. Nou, we weten, er draait de economie bijna op. Maar in ieder geval, ik weet gewoon, niemand. We moeten ook belasting betalen. En ik heb ook al hard gereden. En sommige mensen hebben daar moeite mee. Dat ze dan moeten betalen. De politie deugt niet, dit en dat. Ik heb er wel vrede mee, omdat ik weet, ja. De Bijbel leert ons duidelijk dat wij moeten de overheden en de machten gehoorzamen. En die zijn er om het goede te belonen en het kwade te straffen. Dat is rechtvaardig. Dus ik leg me daar ook bij neer. Omdat Gods woord leert mij dat ook. En ik erken de autoriteit, omdat ik erken ook God. En dat de overheid is de dienares Gods, zolang ze zich niet natuurlijk ons gaat verbieden om over het geloof te praten. He? En ook dat wij moeten allemaal goed zijn voor iedereen, zegt Paulus ook. Vooral aan de huisgenoten des geloofs, maar voor iedereen. Dus er wordt van ons ook gevraagd dat wij, omdat wij gelovigen zijn, gerechtvaardigd, dat we ook in ons leven ook die rechtvaardigheid weerspiegelen. Ja, en dat is dus, laat ik zo zeggen, de genade leert ons dus in overeenstemming met Gods woord leven. Hij is, dat is de standaard voor ons. En niet wat de wereld ons wil leren. En Gods woord traint en disciplineert ons in die rechtvaardigheid. Dat doet de genade. En als je even kijkt in Filippenzen 2, dan ziet u ons in wat voor leven wij leven nu op dit moment. Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in mij werkt. En hoe dan? Door het woord van God. Zo werkt hij in mij. Het willen ook zelfs wordt door het woord van God beïnvloed. Ik doe nu dingen die ik voorheen eigenlijk niet wilde. En doet alle dingen, dat willen en het werken, zonder murmureren en tegenspreken. En waarom? Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Ziet u wel? Van u gaat ook een invloed, van het licht van Christus gaat ook een invloed uit in deze wereld. En dat u daar onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk en waar, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als licht in de wereld. En het wordt steeds donkerder en donkerder, dat kunnen we wel goed om ons heen zien. De wereld is in steeds diepere geestelijke duisternis. Kerkverlating is groter dan ooit tevoren, tenminste hier in Europa. En dan zien we, hoe donkerder het daar wordt, degenen die rechtvaardiglijk leven, ja, die worden daardoor steeds meer zichtbaar. Wij schijnen in het licht in de wereld, maar als we ook echt door de genade dus rechtvaardiglijk leven, dan wordt dat ook duidelijk en zichtbaar. Dat zie ik ook in mijn eigen familie. He, dat omdat ik niet aan alle dingen meedoe, weten ze dat ik anders ben. En hoe erger men wordt, en als ik daarna volhoud, in blijf, hoe meer je gaat opvallen en hoe lichter je gaat schijnen. En dat is waarin we leven. En dan gaan we naar het laatste punt. Godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. Het gaat om een godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Altijd die drie punten. Ik met mezelf. De mensen om me heen. En voor God. Godzalig leven. God, wat is dat? Dat ik ga vrucht dragen en ga hem gaan behagen. Als u kijkt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Dan zegt hij ook. Gaan we even terug, een klein stukje. 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Voorstandbroeders, wij bidden u, verbinden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Zie je? Het gaat erom dat Paulus leert ons hoe wij moeten wandelen en Goden behagen. Godzaliglijk leven. U gaat Goden behagen door de gezonde leer, door Gods genade. Dat we ook vrucht gaan dragen, dat we gaan wandelen. En heel specifiek geeft hij ook daar dingen aan. Hè, dat in vers 3, dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat u als een heilige leeft en niet in hoererij, met overspel, al dat soort dingen. Dus hij geeft het ook heel duidelijk aan hoe wij godzaliglijk dienen te leven. Dat is niet alleen maar een beetje mooi naar de dienst gaan en mooie preken en studies luisteren en veel lezen en veel weten van het woord. Nee, dat heeft te maken dat het ook een praktijk is. En dat u wel behagelijk voor God leeft. Niet zozeer alleen voor de mensen. Als u wel behagelijk voor God leeft, dan leeft u ook wel behagelijk voor de mensen. Of ze moeten op een gegeven moment genoeg van u krijgen, omdat ze in de duisternis leven en niks met het licht te maken willen hebben. Maar u ziet zelf, als u dingen vasthoudt die goed zijn, nou, dan wordt het licht openbaar. Ik merk het in mijn werk ook wel eens. Als iemand graag iets zwart wil betalen, en ik zeg, nee, dat doe ik niet, dan zijn ze altijd beschaamd dat ze het gevraagd hebben en beginnen zich altijd gelijk te verontschuldigen. Omdat ze weten, inderdaad, dat is iets wat niet mag. Goed, even kijken. Dus ga even met me mee naar Galaten 5, vers 13. Hoe gaan wij wel behagelijk leven? Nou, dat is voor God. Galaten 5, vers 13. Dat u beseft dat u bent vrijgekocht en betaald door het kostbare, dierbare bloed van de Heer Jezus. En wij zijn tot vrijheid geroepen. Vers 13. 5, vers 13. Alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dient elkander door de liefde. God wil dat wij, hij heeft ons vrijgekocht, maar niet. En dat is wat de genade ons leert. De genade leert niet van, wij verkondigen niet dat men maar kan aanleven. God, de genade leert ons juist om niet in zonde te gaan leven. En niet die vrijheid te gaan misbruiken. Wij verkondigen de vrijheid, een geweldige vrijheid. Niemand kan ons scheiden. En wij zijn gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. En u bent vrij ook om te doen en laten wat u wil. Maar duidelijk zegt hij ook dat u moet die vrijheid niet gaan gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Om uw vlees maar lekker de ruimte te geven. Want vlees is zondig. Maar dat u juist God gaat welbehagelijk leven. Godzaliglijk leven. Dus u gebruikt die vrijheid, maar ga het niet misbruiken. En gelovigen zijn er. Die weten, ach, ik ben toch gered. En ik vind het allemaal best, ik ga gewoon mijn gang. Nee, dat is niet wat God wil. Dat is niet God wel behagelijk. Hij houdt van u. En u bent volmaakt in hem. Maar Gods wil is niet dat u in de zonde gaat leven. En dan zegt hij ook, want de gehele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. U zult uzelf, uw naaste lief hebben. Als uzelf. Daar is alles in vervuld. Dat was onder de wet zo. En dat is natuurlijk nu ook zo. In vers 6 zien we ook staan, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar wat heeft nou die kracht? Het geloof door de liefde werkende. Dus als God zegt dat zijn woord werkt in ons, die geloven, dan werkt het dat door de liefde. Ja? En niet door de liefde hoor, maar liefde door het woord van God. Want u had van uzelf geen liefde voor de mensen. Dat kunt u van uzelf niet opwekken. Dat heeft u niet. Dat heeft u alleen als u begrijpt hoeveel God van u houdt en wat hij voor u gedaan heeft aan het kruis en u allemaal en zijn genade geschonken heeft. Hoe meer u daarvan weet, hoe meer u gaat begrijpen van zijn liefde. Dus dat heeft te maken met het woord van God. Nou, door de liefde Gods, en dat is dus Godzaligheid. Want de wet kan zeggen, gij zult God lief hebben en de naaste als uzelf. Maar dan ziet u, dat werkt niet. Maar nu door de genade kan het wel. Samenvattend wil ik met jullie naar de laatste tekst, 2 Korinthe 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. Als laatste tekst. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. U ziet nu de heerlijkheid des Heren in een spiegel. In het woord van God. Christus na de openbaring der verborgenheid. aanschouwt u de heerlijkheid des Heer. U kijkt in zijn aangezicht. Hij praat tot u. Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heere Geest. Ziet wel, u moet in het woord kijken. U moet het woord bestuderen. En dan gaat u beseffen wie u bent. Dat de Heere Jezus, dat God in het vlees gekomen is naar de wereld, en heeft alles verlaten om u al die kostbare dingen te schenken, uitverkoren te zijn. Om hem te dienen, om goede werken te doen, om u te veranderen naar het beeld van zijn Zoon, om zijn heerlijkheid, dat die in ons geopenbaard mag zal worden, en uiteindelijk met de toekomst, de verwachting, dat we eenmaal in heerlijkheid zullen opgenomen worden, in heerlijkheid, om met hem te regeren, en dat hij u heeft gemaakt een nieuw schepsel, en dat u altijd u zal zien als dat nieuwe schepsel. Dat is nou de tegenade. Niet die werken. Werken zijn een uitvloeisel van hetgeen bij u van binnen gebeurd is. Een uitvloeisel van kennis van het woord van God en de gehoorzaamheid eraan. Maar het is hij die het in u doet. En die u bovenmate dingen kan bekrachtigen om ze te doen. Weet u wie u bent? Wat is uw identiteit in de Heer Jezus? Weet u dat? Dat u bent volmaakt? Al uw zonden zijn vergeven? Hij heeft u gerechtvaardigd? Dat heeft hij aan het kruis gedaan? Elke zonde dat u doet, weet u, houdt het daarvoor dat gij voor hem levend zijt, maar voor de zonde bent u dood. Elke zonde die u doet, dan weet u, daar is mijn redder voor gestorven aan het kruis. Daarom leggen wij zo'n nadruk op het kruis. Omdat het kruis is de kracht Gods tot zaligheid. Om zalig te worden, maar om ook behouden te worden van de zonde in ons lichaam, waar wij nog steeds mee te maken hebben. Maar die ons zodanig bekrachtigt, dat wij dat alleen maar door de genade steeds meer en meer weten te overwinnen. En dat is wat de genade in ons bewerkt. Dus als we terug naar Titus 2 vers 12 gaan, wou ik u dat laten zien. Dat het is de genade alleen en de genade alleen die ons gelijkvormig aan zijn Zoon kan maken. En dat doet hij door ons te leren. En dat leert u in Gods woord, in de brieven van Paulus en uiteraard ook de rest van Gods woord. Amen.